Gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin ze voorgaan Dr. H. Vreekamp uit Epe. Voorafgaand aan deze dienst willen we gaan zingen Psalm 29, vers 5 en 6. De kerkenraad wenst u en jou en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de 35e psalm. Wij zingen nu psalm 35, de versen 1 en 2. De volgende psalm, psalm 36, zingen wij het tweede vers na de belijdenis van het geloof. Gemeente, laten wij in deze dienst nu samen het geloof belijden op grond van ook wat deze ochtend ons is verkondigd en alle zondagen ons nog mag worden verkondigd. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, de kerk zoals ze geteld wordt in Israël ingelijfd. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Laat ons samen bidden. Gij eeuwige God, in navolging van uw volk kunnen wij uw heilige naam niet op de lippen nemen, die niet uitspreken, die niet bevatten. Leer ons dit opnieuw deze avond, dat niets in ons bij machte is om u te naderen, u te kennen, u te bevatten. In ons gebed willen wij afstand doen voor uw aangezicht van al onze vermogens. Onze gevouwen handen mogen dat voor u als de taal van het gebed vertolken. Gevouwen handen zijn niet in staat om iets te bewerken. Hier zijn wij, door u zelf geroepen. En onze gesloten ogen mogen ook dat gebed voor u zijn, dat wij niet kunnen doordringen met onze blik in uw verborgenheden. Al denken wij vaak van wel, vergeef het ons. Gij zijt de ontoegankelijk en woont ook in een ontoegankelijk licht. Zo roept gij ons, uw mensenkinderen op aarde, omdat u ons het licht in de ogen gunt, omdat u het werk van uw eigen hand ons wilt laten zien, zoals gij te midden van Israël uw volk neergedaald zijt in uw vlees geworden woord. Geef dat we hem zien mogen, bij het licht van uw geest, in de ontdekking van de duisternis, die zo diep en zo donker is, dat we weer gekozen hebben voor de nachtkant van het leven, tegen beter weten in. Wij brengen ons verdriet bij u. Onze schuld, onze wanhoop, hier zijn we. Ontferm u over ons. En laat zo het licht doorbreken in de avond, dat door uw ontferming heen het licht, dat nooit meer in duisternis zal ondergaan, over ons stralen mag. Het licht van de paasmorgen, van die dag zonder avond en zonder nacht, waarop ten tijde van de avond het licht zal zijn en blijven. De zondagavond van Emmaus, blijf bij ons, want het is bij de avond. Heere Jezus, gij Zoon van God en gij Zoon van de mensen, blijf bij ons als de schrift wordt geopend. Wees ons nabij, opdat uw verschijning de vreugde van ons hart mogen zijn. De vreugde van ons bestaan, de allergrootste blijdschap. De verheuging in u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo bidden wij samen. Kom, Heilige Geest. Amen. Het evangelie deze avond is uit Matteüs 4, maar daarbij hoort de eerste lezing Deuteronomium 8. Deuteronomium 8, de versen 1 tot en met 6, is de eerste lezing. Deze woorden. Alle geboden die ik u heden gebied, zult ge waarnemen om te doen, opdat ge leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heere aan uw vaderen gezworen heeft. En ge zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat u u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of ge zijn geboden zoudt houden, of niet. En hij verootmoedigde u, en liet u hongeren en spijzigde u met het manna dat gij niet kende, nog uw vader gekend hadden, opdat u bekend maakt dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Uw kleding is er nu niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Bekend dan in uw hart dat de Heer uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heren, uw Gods, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Hier eindigt de eerste lezing. Matthäus 4, de versen 1 tot en met 11. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat ge niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gaan bidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. En er staat geschreven: zalig is de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We zingen, gemeente, ter voorbereiding op de uitleg en verkondiging uit de 42e psalm, Psalm 42, de versen 2 en 3. Thank you. Vanavond, gemeente, over de verzoeking van Jezus in de woestijn. De meesten van ons kennen deze geschiedenis, maar we luisteren al biddend als een kind dat voor het eerste keer dit hoort. En die verzoeking, die beproeving vindt plaats meteen nadat Jezus gedoopt is. Jezus is besneden en hij is gedoopt. In ons doopformulier staat de zin, dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Zo is het in elk geval niet geweest in het leven van Jezus zelf. Hij is besneden ten achtste dagen en hij is gedoopt. Johannes schrikt daarvoor terug als Jezus zegt, wil mij dopen. Johannes zegt, begrijpelijk, wij zouden het ook doen, ik heb nodig door u gedoopt te worden. Nee, zegt Jezus, want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat is er namelijk aan de hand? Johannes staat aan de oever van de Jordaan. De mensen komen uit Jeruzalem en overal vandaan naar hem toe. Ze zijn verslagen, want Johannes heeft gezegd, het koninkrijk der hemel is nabij, heel dichtbij. Bekeer u, keer je om. Wij mensen hebben het daarna gemaakt, grondig ons misdragen. En precies daar waar wij dan staan, waar het volk zich bevindt, waar het onherroepelijke en onverbiddelijke gericht levensgroot zich aandient, geen ontkomen aan, daar gaat Jezus staan. Hij laat zich dopen, dopen wil zeggen de diepte in, gaat onder in het water des doods, laat al Gods golven en baren van toorn over zich heen slaan, vereenzelvigt zich met ons zondaren om zo alle gerechtigheid te vervullen. En dan gaan de hemelen open. De geest van God daalt neer als een duif. En God stelt zich achter zijn heilig kind Jezus en zegt, hoor hem. En dan. Dan, gemeente, verzet zich de ganse aarde en alles wat onder de aarde is, zich tegen deze weg van de gedoopte Jezus. In de gestalte van de duivel. Heel het messiaanse werk dat Jezus zal volbrengen aan het kruis, daartegen verzet zich de Satan, de tegenstander in eigen persoon. En er gebeurt dus onmiddellijk na zijn doop dat Jezus naar de woestijn wordt geleid. Geleid, dat is te vlak vertaald. Er staat in het Grieks dat Matthäus schrijft, omhoog geleid, uit die diepte van de Jordaan omhoog, naar het vlak van de woestijn, het leeg en verlaten land. Als jij gedoopt bent, dan zullen we nu eens werkelijk zien of je als een gedoopt mens voor God gedraagt. We zullen je eens testen. God wil weten wat er in het hart van Israël is, hoorden we in het boek Deuteronomium. Proeven, testen tot op de bodem, tot op het bot. En zie, daar gaat Jezus, als Mozes en als Elia, met wie hij op de berg van de verheerlijking in gesprek is. En van Lucas weten we één woord, niet meer, één woord waar ze het over hadden op die berg, Jezus met Mozes en Elia. Over zijn exodus, over zijn uittocht uit het angstland van Egypte op weg naar het land van belofte. Mozes en Elia 40 dagen en nachten in de woestijn, zo Jezus. Israël 40 jaren in de woestijn, zo Jezus. Onmiddellijk na zijn doop. Telkens als in Nijkerk een kind gedoopt wordt, of een volwassene. Telkens na de bediening van de heilige doop. Dan horen wij in het doopformulier rond de doop de zin dat we die doop niet uit gewoonte of het bij gelovigheid zullen gebruiken. De doop is van een ontzaglijke diepte. Het is sterven, het is begraven worden en zo opstaan. Herinner elkaar aan het gebed uit het doopformulier. Niet uit gewoonte, niet uit bijgelovigheid. Herinner ons de zin die werkelijk telkens rond de doop gebeden wordt. Dat gij dit kind, Jezus Christus, wilt inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden. De doop is begrafenis. En het is de opstanding van Pasen in één kerkdienst. Ontzaglijk. Ontzaglijk van diepte en ontzaglijk van hoogte. Wie neemt Jezus hier bij de hand? Wie gaat de gedoopte testen? En nu kijken, en als we het zien, aan de rechterhand is de Geest, de Heilige Geest van God. Aan de linkerhand de duivel. Hebt u het ooit zo gezien? Heel concreet, van heel dichtbij. De Geest aan de ene, de duivel aan de andere kant. Wie heeft hier de leiding? Meteen na de doop blaast de Geest, de wind, de adem van God, de gedoopte mens de woestijn in. Dat eenzame oord waar geen doorkomen aan is, waar je niet kunt wonen, niet kunt leven. De hitte van de dag en de koude van de nacht. Dan wordt het verschijnsel mens op aarde getest. Het is een mensproef, beproefd als beeld van God op aarde. Getest in drievoud. En we zeggen het in woorden van onze tijd, in drievoud getest op de verleiding van brood, van succes en van macht. Het zijn woorden die in de politiek heel bekend zijn, die in onze samenleving heel bekend zijn. We zeggen dan zeer actueel, brood, succes en macht. Eerste test, brood. 40 dagen en 40 nachten gevast. De nachten niet te vergeten. Als het koud is in de woestijn, de temperatuur tot het vriespunt daalt. En dan honger. Uitgehongerd is Jezus. Ingevallen gelaat, holle ogen. Ik durf niet goed te kijken, zoals ik ook niet durf te kijken naar de beelden van de kinderen in Afrika en de honger met die holle ogen. Ik haak meteen af. Ik weet zelf niet wat dit betekent uit ervaring. Om zo getest te worden. Op je honger en dorst. En weer, wie voert die test uit? God toch zeker? Nee, de Geest dan? Nee, de verzoeker. Dat is zijn eerste naam hier. Hij heeft drie namen. De eerste naam is verzoeker. De verzoeker treedt op Jezus toe. De hongertest. Er liggen in de woestijn stenen die ronde vorm hebben, ovale vorm hebben, van die donkergrijze stenen. En in het Midden-Oosten lijkt een brood daar als druppel water op. Een brood, zo'n rond gebakken brood in de oven. En in de woestijn kun je ook heel snel, dat noemen we Fata Morgana, iets aanzien wat er niet is, maar waar je zo ontzettend naar verlangt. Je zult 40 dagen en nachten niet gegeten hebben. En dan komt er een verzoeker en die zegt, kijk, zie ik het goed? Een brood, dit is een steen. Maar, jij bent de zoon van God. Als je Gods zoon bent, en die is het, deze is mijn zoon, de geliefde, zojuist bij het water door de hemel uitgesproken. Je bent het, je kunt het, waar wacht je nog op? En als dat vandaag gezegd wordt tegen ons, je kunt het, waar wacht je nog op? Dat is een uitdaging die we allemaal eigenlijk heel graag willen aannemen. En toch, hij doet het niet, Jezus. En waarom niet? Omdat de mens van brood alleen, van brood op zich, niet leven kan. Voor even, voor een dag, heden ons dagelijks brood, het manna. Maar leven doe je van je dagelijks brood en het brood uit de hemel samen. Leven, dat is hangen aan de lippen van God. Leven, dat is eten van de woorden die uit de mond van God uitgaan. Dat is je eten en je drinken. Zonder die woorden sterf je. Israël in de woestijn dus. En dat woord haalt Jezus aan tegenover de verzoeker. Deuteronomium 8, we hoorden het. Bij brood alleen zal de mens niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Gemeente, wat doet Jezus tegenover de beproeving van de duivel? Het is eenvoudig. Het is van alle diepte, van alle hoogte en het is eenvoudig. Jezus doet niet anders. Hij gaat niet discussiëren. Hij gaat niet in gesprek. Hij haalt één woord van God aan. Uit het boek Deuteronomium. En dat zal hij bij de tweede en bij de derde verzoeking ook doen. Het zijn drie woorden, alle drie, uit het boek van Israël in de woestijn. Het boek Deuteronomium. Had Jezus gedaan wat andere hongerigen ook zouden hebben gedaan? Ik wel. Dat brood nemen en eten. We hadden hier niet gezeten en gestaan vanavond. De evangelie was nooit naar de Veluwe gekomen. Jezus was niet de weg van de tarwekorrel gegaan, die in de akker de oogst tegemoet sterft, geen mens weet hoe. En ook het brood op onze tafel, daarin ligt het offer van de dood en grondslag. Er is geen korte weg, er valt niets te grijpen om te leven, helemaal niets. Brood wordt geboren uit het offer van de graankorrel en het sterft, dwars door die donkere akker heen, de oogst tegemoet. De kortste weg is de weg van de verzoeken. Dat slaat in. De verzoeken probeert in te dringen tussen God en mens in de woestijn. De tweedrachtzaaier, de scheurmaker, de onruststoker, wordt afgewezen enkel met een woord dat geschreven staat. Geef gemeente de duivel niet te veel eer. Er wordt soms veel te veel eer aan de duivel toegeschreven, ook te veel macht. De duivel is een engel van God, is afgevallen. Het is een dienaar van God binnen bereik, binnen grenzen die God zelf uitzet. En die hier de Heilige Geest dus uitzet. Leven van de woorden die opgeschreven staan. Tweede test, succes. Goed, zegt de duivel, woorden die opgeschreven staan citeren, bijbelteksten aanhalen, kan ik ook. De duivel kan het. Hij neemt Jezus mee, en weer die vraag, wie heeft hier de leiding? Maar zo staat het er, hij neemt Jezus mee naar de heilige stad, naar Jeruzalem dus. Het dak, of beter de vleugel van de tempel. Pas stonden we er nog samen, mevrouw en ik. Weer te kijken naar die restanten van die tempel uit Jezus' dagen. En er is een in het zuidoosten die hoge muren, en als je erop staat, dat moet je dan hier zien, zegt die duivel, spring nou naar beneden, voor het oog van een groot publiek, springen. Want, en weer de herinnering aan dat uur van zijn doop, als jij Gods zoon bent, dan kun je het. En je hoeft nu geen bijbelwoord te citeren, dat doe ik wel dit keer, zegt de duivel. Hij citeert uit Psalm 91. De psalm die we straks zingen gaan, waar staat dat God zijn engelen zal sturen, die zullen je op handen dragen en je voeten zullen bij het neerkomen nog niet aan een steen, daar heb je het weer, de steen van de woestijn, de herinnering aan de eerste verzoeking. Je voeten zullen aan geen steen nog zich stoten. Je zult over deze steen niet struikelen, zoals bij de eerste verzoeking denkbaar was, over stenen gesproken. En even staan we met de mond vol tanden en weten niet wat we moeten zeggen. De duivel heeft hier een bijbeltekst geciteerd en dan worden we altijd stil. Als iemand zegt, zo staat het in de Bijbel, dan durven we niets terug te zeggen. Dat is niet goed. Helemaal zelfs niet. Want wat ons te doen staat is, om die tekst die aangehaald wordt, in de Heilige Schrift op te zoeken met elkaar en te lezen en het verband te onderzoeken. Want voor we het weten heeft de duivel ons op het dwaalspoor gezet door een bijbeltekst aan te halen en te zeggen, alsjeblieft. Jezus antwoordt eerst dit. Je mag God niet verzoeken. Deuteronomium 6. Weer Deuteronomium. Weer een woord van Israël in de woestijn. Op een dag is het water op. Het water is op. Dat is natuurlijk de eerste levensbehoefte in die woestijn. Het water is op, we gaan God uitdagen. Nu gaan wij eens God verzoeken, nu gaan wij God eens testen. Hij test ons, we gaan het eens terug doen. Is hij nou in ons midden of niet, Mozes? Spring van het dak af, kijken wat God nu doet. Als God zo nodig ons moet testen, zullen we hem ook eens uitproberen. Het publiek zal applaudisseren. De mensen zullen zeggen dat God bestaat. Bewijs is geleverd, want iemand sprong van een hoog dak en God stuurde een engel en dus God bestaat. Hij stuurde een beschermengel en je zult op handen gedragen worden. Ook door mensen trouwens, sensationeel. Je wordt door de mensen op handen gedragen. Verlang daar maar nooit naar, om door mensen op handen te worden gedragen. Je valt er subiet doorheen in een diepe afgrond, want, hoor, het staat er toch wat de duivel aanhaalt? Nee, dat staat er dus niet. Als u dat in een stil moment thuis deze week nog eens naast elkaar legt, Psalm 91 en Matthäus 4, dan zult u het zelf zien. En je leest er zomaar overheen als je het niet vergelijkt. De duivel laat namelijk een zin weg. In Psalm 91 staat dat God zijn engelen zal sturen dat ze u bewaren op al uw wegen. En dat bewaren op al uw wegen laat de duivel heel listig weg. En dat is precies waar het hier om gaat. Is dat een weg waarop een belofte van God ons vergezelt, dat hij ons de engelen zal sturen? Is dat een weg, verticaal, springen van boven naar beneden? Durft u dat een weg te noemen die God ons mensen onder de voeten legt? Wij zijn geroepen om horizontaal over deze wereld te gaan, vanuit Egypte naar het beloofde land, maar niet om te springen. En precies die woorden, op al uw wegen laat de duivel weg. En die verticale sprong van het dak, dat is waar wij mensen nou zo op uit zijn. Dat God zich zo laat zien. Het is geen weg voor de mens. Het is geen weg waarop de belofte van God je vergezelt. Het is een parachutesprong. Het is een kunststuk, het is een krantenkop. Het is Gods lastering. Het is geen weg voor een mens, een gedoopt mens op aarde. Bijbelteksten citeren en inlijsten. Groot en kostbaar goed. Maar zoals altijd de andere kant van de zaak is dat de duivel dat ook zo goed kan. Bijbelteksten inlijsten. Dan zijn ze altijd voor het eigen gelijk. Dan ondersteunen ze je altijd zelf. Je eigen ik. Jezus citeert de schriften van Israël. Ik zou dit verband met liefde willen zeggen, alfacursus, alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet, het evangelie, geen alfacursus zonder alefcursus. Alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, van het Oude Testament. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Jezus zegt, er staat geschreven. Wij kennen dus geen losse Nieuwe Testamenten. Wij kennen geen Jezus zonder de schriften van Israël. Want wat we subiet gaan doen is die Jezus losgemaakt van het Oude Testament boetseren en polijsten naar ons eigen beeld en gelijkenis. En vergeten, wat is vergeten? De duivel gehoor geven door uit Psalm 91 een cruciale zin weg te laten. Dat God je zijn belofte geeft op al je wegen. En niet zo. Wonderen zijn geen mirakels. Het wonder is het wonder van de heilige doop. Dat je mag leven op aarde vanuit die doortocht van dood naar leven. En de weg gaat door die woestijn van het laatste der dagen. Naar die horizon van die nieuwe aarde onder die nieuwe hemel. Dat is het wonder. Derde test. Macht. Weer neemt de duivel Jezus mee, nu naar een hoge berg. Daar laat hij Jezus zien alle landen van de wereld. In het Grieks staat het woord ecumene. Het woord ecumene heeft oorspronkelijk niet met de kerk te maken, de verdeelde kerk. Het woord ecumene betekent de hele bewoonde wereld, waar mensen wonen, boeren en boerinnen met dieren, de bewoonde wereld. En die hele bewoonde wereld krijgt Jezus te zien, de schone landschappen, de bloeiende culturen, de glans van de wereld. En er wordt niet minachtend over gesproken, integendeel. Ten slotte zegt de boek Openbaring, zullen de koningen der aarde hun schatten Jeruzalem binnendragen, hun eer en heerlijkheid, de schatten van de cultuur, de muziek, het orgel van Nijkerk denken we vanavond aan, ter begeleiding van de gemeentezang al sinds de 18e eeuw. En wat zouden wij meedragen aan Jeruzalem, wat ons als gave in de schepping is gegeven, kunst, muziek, schrijven, het boerenwerk op het land, het oude ambacht, de wereld. Ik moet nu even denken aan dominee van der Graaf. Als hij Roevelaken preekte, altijd één keer in zijn preek. En waarom onthoud je dat nou als kind? Want het meeste ben je dan toch vergeten later blijkbaar. Maar één zin. Altijd zei dominee van der Graaf een keer in een preek met zijn karakteristieke sonore stem. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld die de duivel hier Jezus laat zien. De schepping van God. De duivel zegt, dit alles voor jou, als ik één knieval van je krijg, als je één knieval maakt, maar één enkele buiging in het stof. De duivel zegt zoiets, als we in de politiek heel goed kennen, een compromis moet natuurlijk gesloten worden, we sluiten een compromis. De wereldmacht verdelen we. Jij de helft, ik de helft. Dan is het half goed en half kwaad. En daar merken de mensen eigenlijk niets van, maar dat zijn ze gewend. De mensen zijn gewend dat het goed en kwaad door elkaar is en dat veranderen wij toch niet. En nu zegt de duivel niet meer als ge Gods zoon zijt. Want dat is hij, dat is duidelijk. De eerste keer heet hij de verzoeker. Dat is doorboren tot in het hart om te kijken wat daarin is. De tweede en derde keer heet hij de duivel, de diabolos in het Grieks. Dat wil zeggen, degene die uit elkaar gooit wat God heeft samengevoegd. De hemel en de aarde. Alles wat God heeft samengevoegd, komt de duivel tussen en zegt, het hoort niet bij elkaar. Opzij. En nu laat Jezus de laatste naam horen en dan is hij volledig ontmaskerd. Ga weg, Satan. Satan, de tegenstander van God. De oervijand. Hemel en aarde zijn één vanwege mijn Vader. Brood op aarde en brood in de hemel. Leven van de woorden die opgeschreven staan. En voor de derde keer klinkt dan het boek Deuteronomium, het boek van de woestijn. Geen knieval, want God alleen zul je aanbidden en hem alleen zul je dienen. Alle macht in hemel en op aarde, die wordt Jezus niet gegeven door de duivel, maar gegeven door God langs de weg van lijden, sterven en opstanding. Niet de kortste weg, niet het succes van de dag, niet de macht van het uur, maar de weg van de opgang naar Jeruzalem. Satan, ga weg. Satan krijgt Jezus niet op de knieën. En toen, de slotwoorden, de verademing van het evangelie. Toen liet de duivel hem met rust. Als die rust over je valt, dat de duivel moet aflaten. Die woorden staan er trouwens ook voor Johannes de Doper. Die wilde dus aandringen dat hij door Jezus gedoopt zou worden, maar dan staat er, toen liet Johannes hem met rust. Johannes zag in dat dit de weg was. De duivel liet hem met rust. En zie, engelen kwamen, gemeente, engelen kwamen, horen we het? Die engelen uit Psalm 91, die de duivel valselijk had toegezegd. God stuurt ze zelf uit de hemel, want zijn heilig kind heeft de psalmen en de profeten en heeft Mozes vervuld. En de engelen komen, treden op hem toe en zij dienden hem. Hier staat het werkwoord voor diaken, waar het diakenom van is afgeleid. Zij dienden hem aan tafel, brood in de woestijn. En ik denk dan ook maar dat er wijn bij was. En ik zie de tafel des Heren aangericht in de woestijn. Brood en wijn, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Gemeente, zo de geschiedenis. Toepassing. Eerst over de volgorde van de drie verzoekingen. Lucas heeft een andere volgorde. Brood, macht, succes. Dat laten we nu rusten. We kijken naar de volgorde van de drie verzoekingen bij Matthäus. En wat ontdekken we? Iets heel bijzonders, iets voor de toepassing, voor het hart en voor het leven, voor je ziel. Dat Matthäus hier in deze drie verzoekingen heel het evangelie wat daarop volgt heeft samengebracht. Dus dat je in kort bestek, maar in alle diepte en op alle hoogte, heel het evangelie te horen krijgt. Kijk maar mee. Eerst gaat het over de broden. Stenen tot broden worden. Hierna gaat Matthäus zijn evangelie vertellen over de broden en de wonderbare spijziging. En waar vindt die plaats, die wonderbare spijziging? In een woestijn. Daar waar je dus inderdaad ten dode bent opgeschreven als je geen brood krijgt. Waar vindt die vermenigvuldiging plaats? In het land der heidenen, in het hoge noorden, dat eigenlijk over de rand al dreigt te vallen van het heilige land, het Galilea van de heidenen. Daar, waar de mensen honger en dorst hebben. Geef mij Jezus of ik sterf. Waar ze honger en dorst hebben, daar geeft Jezus hem brood. Het brood van de woestijn. Niet langs de weg van de duivel, maar langs de weg die hij nu gaat als de stervende tarwekorrel op weg naar de paasmorgen en naar Pinksteren. Dus het brood. Daarop volgt de verzoeking dat hij zou springen van de tempel in Jeruzalem. En dat volgt ook in het Matthäus-evangelie. Wanneer Jezus in Galilea zijn werk heeft voltooid, dan gaat hij op naar Jeruzalem. Voorgoed, voor de laatste keer, na zijn goede vrijdag en zijn paasmorgen. Om te lijden, te sterven en op te staan. Dan komt Jeruzalem. Niet zo vroeg als de duivel wil. Niet die directe, die korte weg. Maar deze weg van God in zijn heilig kind. Dan komt Jeruzalem. En de derde verzoeking, die hoge berg, waar is die? Die komt helemaal aan het slot van het evangelie in Matthäus 28. Je moet het evangelie dus helemaal uitlezen. En dan kom je die berg weer tegen waar die wereld ligt. En waar Jezus dan zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoort u het? Niet in de knieval voor de duivel, maar omdat zijn vader in de hemel zegt, mijn heilig kind heeft het alles volbracht. Ik kroon hem met deze kroon van het koningschap in hemel en op aarde. Dus het brood en de tempel in Jeruzalem en de berg. Matthäus gaat daarover schrijven hierna tot het einde toe. Dat is het eerste. Het tweede is om mee te dragen. Alle gebaren van de duivel wijzen naar beneden. Bukken, springen, knielen. Het gaat allemaal naar beneden. Alle woorden van Jezus wijzen naar boven. Woorden uit Gods mond, God niet verzoeken, God alleen dienen. En dat zegt hij als waarachtig mens op aarde, die verzocht is in alles als wij, uitgenomen deze zonde. Hij weigerde tweedeling van hemel en van aarde, van brood op aarde en brood uit de hemel. De aarde onder de hemel, zoals Johannes op Patmos het ziet, verbonden in het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God uit de hemel. En zo worden ze aan elkaar voor altijd verbonden. En de Satan, waar blijft hij? Jezus zegt een keer in het evangelie, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat is zijn eerste beweging naar beneden. Gevallen engel van God en valt als een bliksem tussen ons op aarde. Hij gaat rond als een briesende leeuw en zoekt te verslinden wie hem maar kan. Maar Johannes op Patmos zag het vervolg van die val. Johannes op Patmos zag de Satan van het vlak van de aarde naar beneden vallen in de diepte van de afgrond onder de aarde. Met andere woorden, Satan gaat naar beneden en de lof van God gaat naar boven. En in die wereld leven we. Als gedoopte mensen leven wij in die wereld. En daarom ten derde, die mens die wij zijn. Wij zingen in de avondzang een woord wat hoog gegrepen is. Wij zingen, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dan zeggen wij als veluwnaren, dat is hoog gegrepen. Aan het beeld van de Zoon van God gelijk. Gemeente, het is niet minder dan dat. Als wij klein van God denken, moeten wij God niet aanpassen bij onze benauwdheid en kleinheid. Dan bidden wij met de psalmdichter, o Geest van God, verruim mijn hart, dat ik meer van de grootheid van God bevatten kan. Er is nog zoveel niet ontdekt in de Heilige Schrift, van Genesis tot Openbaring. Waarom doen we nou altijd met zo'n klein beetje? Dat is onze natuur. Dan voelen we ons veilig, dan hebben we het op de duur in handen. Het wordt ons zo uit handen geslagen, elke kerkdienst, om weer opnieuw in die ruimte gesteld te worden van de Heilige Schrift, dat er zoveel meer is. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Eén is ons voorgegaan. Eén is ons voorgegaan. Hoge priester in der eeuwigheid. God en mens. Nooit is iemand van ons zo ver gegaan als hij. Omgekeerd, wij staan, als het erop aankomt, op de plek van de duivel veel meer dan op die van Jezus. En wat de duivel voorspiegelt, is namelijk zo gek nog niet. En daarom opnieuw zeggen wij tegen elkaar, de tijdgeest, de geest van deze tijd waarin we leven, altijd is die loodrecht op het evangelie, maar in onze dagen heel bijzonder hier, brood, succes en macht. Politiek en de samenleving schijnt er vol van te zijn. En de kerk gaat mee. Schijnt het. Het zijn luxe problemen. Ik zal u iets zeggen wat ik vond over de gemeente Nijkerk, de burgerlijke gemeente van Nijkerk. In onze gemeente Nijkerk zijn 23 religieuze gebouwen op dit moment. Twee zijn moskee en 21 zijn christelijk. En van die 21 christelijke horen er 10 tot het protestantisme. Met andere woorden, u kunt kiezen. Maar dat ene gebouw, het moedergebouw, dat is er niet meer in Nijkerk. De synagoge. Wij vergaan geestelijk aan onze luxe. De kerk is geen vereniging waar je wel of niet kunt voor bedanken of je bij gaan voegen of hier of dan daar. De kerk is het lichaam van Christus, gedoopt in de driemaal heilige naam van God en daarom ook onderworpen aan het oordeel wat door deze wereld vaart. Samen met de ondergrondse en de vervolgde kerk. Eén lichaam. Eén is ons voorgegaan. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat in het uur van onze beproeving, wanneer wij als gedoopte mensen getest worden tot op het bot, leven zullen van die woorden die opgeschreven staan. Driemaal een woord uit het boek van de woestijn, dwars tegen de duivel in. De crisis, zo noemen wij dat, de crisis van de economie en de wereldcrisis. Herkennen wij ze niet sterk onder dat drievoud van brood, succes en macht? Is dat niet gesprek van de dag, vaak? Heeft de gemeente van Christus niet een andere heilige roeping om het beeld van de Zoon gelijkvormig te worden en dat uit te stralen. Ik noem het maar een uitstraling van de geest. Dat je steeds meer op Jezus gaat lijken in deze tijd en in deze wereld. Dat je die glans die hier over hem valt, midden in dat woestijnland, dat je die glans gaat meedragen, vertonen. Waarom wordt gij een christen genoemd? Let wel, genoemd. Ik noem mijzelf geen christen, dat zeg je niet van jezelf. Waarom word je een christen genoemd, zegt de Heidelberger? Omdat iemand anders het aan jou vraagt en iets herkent en iets in je ziet. Waarom word jij zo genoemd? En dan volgt dat kostbare drievoudige ambt in navolgen van Christus, profeet, priester en koning. Daartoe zijn we gezalfd. Dat is onze doop. Inleven, beleven, doorleven, ons leven lang. Tenslotte, de Geest, de Heilige Geest, de allereerste en de allerlaatste. Wij vroegen, wie heeft hier de leiding? We slaan de handen naar het hoofd. Je leest dan, de duivel krijgt steeds meer macht en de duivel weet het heel goed te regelen. En voor je het weet, ga je in je angst je daaraan overgeven. En geef je de duivel dus absoluut veel te veel eer. De duivel is geen God, de duivel is dienaar van God. In het boek Job loopt de Satan de hemel in en uit en krijgt hij van God de ruimte om Job te beproeven, maar dat is het dan ook. In het boek Openbaring ligt hij aan een ketting en gaat rond als een brullende leeuw, maar dat is het dan ook. Als we de duivel als een God vereren, dan zijn we in het heidendom, want daar gebeurt dat. Dan worden de goden, de godinnen, de boze machten en de demonen, dat zijn goden voor wie we bang zijn en wakker schrikken en die proberen we te verzoenen met veel offers en veel gebeden en dat ze maar rustig blijven. De duivel in de Heilige Schrift is de engel van God die gevallen is, maar die altijd onder het domein van Gods koningschap blijft staan. Want als we zien de duivel aan de ene kant en de geest aan de andere kant, dan is het de Heilige Geest die hier, lieve gemeente, de Heilige Geest die hier de leiding heeft. En die is genoemd de allereerste en de allerlaatste. In de beginnen, toen de aarde nog woest en leeg was, heb je het woord woestijn al, woest en leeg, dat is al het woord woestijn. Toen de aarde nog woest en leeg was en je als mens daar niet kon wonen, toen zweefde de Geest van God over de wateren, broedend als een duif, totdat God het zou uitspreken. Er zij licht, en licht was er. En daar is God nooit op teruggekomen, zijn eeuwige voorkeur voor het licht. Hij had licht en duister uit elkaar en zegt, licht jou noem ik dag en duisternis jou noem ik nacht. Maar dan kijkt God naar het licht en dan zegt hij alleen van het licht, niet van het duister, alleen van het licht, goed. Wat is het licht goed, wat is dat mooi. Dat is de Geest, de allereerste Geest, zoals de dichter Martinus Nijhoff het heeft opgeschreven. Wees hier aanwezig, allereerste Geest die over de wateren van aanvang zweeft. Je kunt niet zo ver terug in je leven. In het leven van voor je geboorte, de 9 maanden van Psalm 139. Je kunt niet zo ver terug in de geschiedenis van Nijkerk, van de Veluwe, van de wereld. De Geest is de allereerste. En vooruitkijkend, je kunt niet zo ver vooruit zien, of de Geest is de allerlaatste. De Schrift sluit af met, en de Geest en de bruid die roepen, die zeggen, kom, kom Heere Jezus, kom haastig, dat is de Geest, de allerlaatste Geest. En nu, mens in de woestijn, gedoopt mensenkind, beproefd en getest, de Geest is de allereerste en de Geest is de allerlaatste. En zo zeggen wij in Christus, van de woorden, o God, uit uw mond wil ik leven. U wil ik niet verzoeken. U alleen wil ik aanbidden en dienen. En dan komen de engelen en zij dienen ons in Christus' naam. Amen. Wij zingen deze psalm, psalm 91, de versen 5 en 6. Laat ons samen danken en voor en met elkaar bidden. Allereerst, Vader in de hemel, dank u voor dit brood des hemels, dit kostbare, onvergankelijke leven, dat gij ons als schepper gunt, die schepping die gij gewild hebt, om de lof en de dankzegging en de eer terug te ontvangen van alles wat gij gegeven hebt. Wij danken u deze avond, nu de nacht gaat vallen, o grote Christus, gij eeuwig licht. Gij zijt bij ons geweest, maar gij zijt ook weer verdwenen zoals voor het oog van de Emmausgangers. Want gij zijt vooruit gegaan naar die nieuwe ochtend, die dag waarop geen avond meer volgen zal. En wij verlangen en we zien uit omdat u ons hebt aangeraakt. Dat zeggen wij spontaan als een kind en we zouden u schandelijk tekort doen als we die woorden zouden inhouden. Voor alles wat u deze zondag ons hebt gegund, gegeven in uw liefde, barmhartigheid, in uw heilig recht en strenge toorn. Gij zijt God, wij zijn mensen. Wij weten het niet, wij bezitten het niet. En als we bekeerd zijn, dan worden we opnieuw bekeerd door uw geest, of anders vallen we zo met de duivel mee in de afgrond. Gij rechtvaardigt de goddeloze. De tollenaar die van verre stond, o God, wees mij zondaar genadig. Dat op dat vlak uw gemeente de lofprijzing mag gaande houden, samen met uw volk Israël de lofprijzing gaande houden, in deze kanteling van onze tijden, in deze wereld van het laatste der dagen. De lofprijzing zoals Jezus die zong voordat hij uitging naar de Olijfberg, de psalmen van Israël, ik zal niet sterven, maar ik zal leven en de daden des Heren verkondigen. Dat we zingen tegen onze eigen dood in, en tegen ons eigen leven in, u hooghoudende in aanbidding, dankzegging, lofprijzing. U bidden wij voor uw volk Israël. Het woont in het land, het leeft in de verstrooiing. Gedenk uw verbond in onze dagen. Nooit hebben wij in de kerk ooit vernomen dat gij het verbond met uw volk hebt opgezegd. Wij verootmoedigen ons, ook hier in Nijkerk, vanwege dat rijke Joodse leven dat in ons midden was en dat er niet meer is. En dat wij vanavond de psalmen uit het boek van Israël mogen meezingen. O God, het is een eeuwig wonder. Het is werkelijk een wonder voor uw aangezicht dat we nog zijn, dat we nog bestaan. We bidden u voor uw kerk, dat ze, ach, Heer onze God, dat uw kerk als een bruid mag zijn van Christus, stralend in zijn liefde, niet hard, niet als stenen muren die uw licht tegenhouden voor de ander, maar zo doorzichtig als de muren van het nieuwe Jeruzalem. Laat uw licht door ons heen stralen, ook de komende dagen, ook in de samenleving, in de politiek, de dagen na de verkiezingen, dat de vreze des Heren in ons land en voor ons volk het beginsel mag zijn van alle wijsheid. En geef mensen die daardoor verlicht worden door uw geest de allereerste en de allerlaatste. We bidden u voor hen die door de diepte gaan, in de ziekenhuizen, thuis, die het donker van de nacht kennen en de pijn van het lichaam en de angst, o God, o die angst die alles blind slaat. Gij zijt in Christus ons voorgegaan en hebt de angst doen sterven in zijn sterven. En gij hebt de liefde doen opstaan in zijn opstanding. Dat we daaruit leven zullen al onze dagen en al onze nachten. En de vreugde brengen we bij u dat niets gewoon is. Het brood op tafel, de gezondheid, de mooie dingen van de dag, dat we die groot zullen achten en een lofprijzing waard aan u. Laat ons zo van hier gaan in vrede, een nieuwe week binnen die gij hebt doen aanbreken, vanuit het graf van de opgestane Christus, de gekruisigde. Hoor ons bidden in zijn naam, tot lof aan u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze slotpsalmgemeente is psalm 89, het 10e en het 11e vers. Psalm 89, 10 en 11. Thank you. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.